De titel van de preek van vanmorgen is Vervuld Geloven. Vervuld Geloven. En onze tekst is uit Romeinen hoofdstuk 15, vers 8 tot en met 13. En laten we die staande zover mogelijk lezen. Romeinen hoofdstuk 15, vers 8 tot en met 13. En laten we ook zo voor Gods woord verschijnen, alsof we de schoenen van onze voeten gedaan hebben, dat we op heilige grond staan. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Dat is een dienaar van de Joden. Ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk. Heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere, alle heidenvolken en prijs hem, alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van de heerschappij te voeren over de heidenen. De wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. Dan de tekst. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap. En vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. U mag gaan zitten. Zullen we tot de Heere gaan in gebed? Trouwe, liefdevolle, machtige God en Vader. Heren, we komen voor u met een tekst die, waarin de profeten naar ons uitroepen om ons te verheugen en te verblijden. Waarin de apostel bidt tot u, dat we gevuld zullen zijn met alle blijdschap en vrede in het geloven. Vader, ik bid u dat u vanmorgen ons hart, een hart van geloof maakt. Die opziet naar u, die vertrouwt. In uw belofte. O Vader. Spreek tot ons dat we niet in slaap zullen vallen. Door de menselijke omstandigheden. Maar dat ons hart zich verheugt in uw woord. Heren, dat we werkelijk zullen beseffen dat u geschreven heeft. Dat u zal nakomen al wat u beloofd heeft. Vader, dat bid ik u. Dat u ons bekrachtigt met uw Heilige Geest. Om uw woord niet alleen te ontvangen. Maar dat het werkelijkheid in ons zal worden. In Jezus' naam. Amen. Ik had van tevoren al even aangegeven. Om specifiek te kijken naar het verschil tussen de Joden en de heidenen. En ik geloof dat dit iets is wat wij vandaag de dag vaak vergeten. Als gemeente zijnde waar er weinig Joden in ons midden zijn. Maar wat staat er over de Joden hier geschreven? Misschien een van de jongeren, van de kinderen die net gelezen heeft. Wat staat er specifiek? De belofte aan de Joden. Wat staat er over de Joden? Ik zal het voorlezen in vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Dus als er een Jood tot geloof komt, dan is dat een bevestiging van de waarheid van God. He, dat staat er. In andere woorden, God had het Joodse volk een heiland beloofd. En het Joodse volk keek uit naar de komende Messias. En op het moment dat er een Jood tot geloof komt, dan bevestigt hij dat God zijn belofte gehouden heeft. Zie je dat? Dat is wat er staat. Jezus Christus was tot de Joden gekomen om de belofte die hij had gegeven te bevestigen. Om te laten zien, Gods woord is waar. God heeft zijn belofte gehouden. En wat staat er dan over de heidenen? Iemand?
Ja, dat is vrolijk in zijn Gods volk.
Ja, dat komt erna, hè. Ik zal eens meeleiden. Het is inderdaad niet zo makkelijk gelijk uit de tekst te halen. Vers 9. Gaat de tekst verder. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zie je het verschil? Er is een essentieel verschil, een heel belangrijk verschil tussen de redding van een Jood en van een heiden. En wij zijn allemaal heidenen. We zijn niet uit het Joodse volk als vanouds, niet het volk van Israël wat we lezen als een directe bloedverwant van Abraham. Voor een Jood is het de bevestiging van Gods belofte aan Abraham. Maar voor de heiden is het Gods teken, en dat staat er hier, omdat ze God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Vanwege de barmhartigheid. Niet de specifieke belofte, er stond dat we in Abraham, dat alle volken gezegend zouden worden. Maar hier is het niet dat we ook gezegend worden, maar we worden met diezelfde zegen gezegend als het Joodse volk. Het is Gods teken van barmhartigheid aan elk individu. Als wij tot geloof gekomen zijn, dan betekent dat dat God aan u, aan jou, persoonlijk zijn barmhartigheid heeft getoond. Besef je dat God dan persoonlijk, hij had het de belofte aan het Joodse volk gegeven en nu ook aan de heidenen, dan komt hij naar ons en hij geeft ons het teken van zijn barmhartigheid. Dat hij ons redt. Elke heiden die tot geloof komt, elke niet-Jood, is dan ook een teken van de vrijwillige barmhartigheid van God. Dat Gods liefde zich uitstrekt, zelfs tot buiten dat volk. Aan ons die buiten waren, die niks met God te maken hadden, door onze afscheiding van God. En dan komt de oproep van de profeten voor de heidenen. En je ziet als het ware deze Joodse profeet, hè, Jesaja wordt specifiek genoemd. Je ziet als het ware dat ze in die tekst, als je die leest, dat ze hun hoofd keren van het Joodse volk weg. En kijken de wereld in, naar alle heidenen. En ze verruimen als het ware hun blik. Het is niet alleen het Joodse volk, maar ze zien, door God geïnspireerd, kijken ze dwars door de eeuwen heen naar ons toe. En wat roepen ze dan? Vers 10 tot en met 12. Dus laat ik in 9, het tweede gedeelte beginnen. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere alle heidenen, heidenvolken en prijs hem, alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaïe, zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Die op hem zullen de heidenen hopen. Zie je wat er hier gebeurt in deze tekst? En vaak vergeten we dit wonder en nemen we dit allemaal voor lief. Dat we denken, natuurlijk is de Heer Jezus is voor de hele wereld gestorven. Maar oh, als wij in de eerste gemeente zouden leven. En we zouden het enthousiasme zien van de heidenen die beseffen dat Jezus Christus niet alleen voor de Joden gestorven is, maar ook voor de heidenen. Ook voor ons. En laten we nu kritisch naar onszelf kijken. Wat hier staat, waar Paulus hiertoe oproept, samen met de profeten het Oude Testament, is dit ons leven. Zijn wij de mensen die gekenmerkt zijn, in vers 10, wees vrolijk heidenen met zijn volk. Dat ons hart uitschreeuwt van blijdschap. Ja, ook wij zijn gered. Is ons leven gevuld in een extase, in een explosie van blijdschap en hoop in de Here. Ik geloof dat Paulus in deze, toen hij dit aan het schrijven was, dat hij zichzelf deze vraag afstelde. Toen hij rondkeek in de gemeente, de eerste gemeente, dat hij zag en dat hij op de heidenen keek en hoe zij leefden in hun geloof met God. En dan springt er in één keer in het midden van deze tekst, of aan het einde van onze tekst, springt vers 13 naar boven. Een gebed in het midden van deze brief. En de tekst gaat zo. De God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Zie je dat Paulus, hij is eigenlijk aan het prediken in zijn brief. En in één keer keert hij naar God en begint hij te bidden. O, dat God u mag geven, de blijdschap, alle blijdschap en de vrede in het geloven. Maar die eerste woorden, laten we daar beginnen. De God nu van de hoop. De God nu van de hoop. Ik denk dat we dat snel lezen en dan kijken waar het punt van het vers, waar het doel van het vers komt. En wat er in deze woorden geschuild staat, wat er hier verborgen in staat. Het is werkelijk wonderbaarlijk, zoals we vanmorgen gezongen hebben. Het staat niet dat, hè, als wij zeggen, als een mens hoopt, een mens van de hoop, dan hebben we heel vaak het idee dat God aan het hopen is. Maar God hoopt niet. God zit niet in de hemel te wachten, hopend dat er wat gaat gebeuren. Dat kan de betekenis niet zijn, de God van de hoop. Voor God is niets onzeker of onmogelijk. God zit niet met een grote hoop uit te kijken naar wat er morgen zal gebeuren. Of morgen ons hart misschien net zo warm is dat God in volle hoop zit te kijken. God weet het. Genesis 18 vers 14 zegt, zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sarah zal een zoon hebben. God hoeft niet te hopen. God weet het. God weet zelfs het tijdstip. Is er iets te wonderlijk voor God? Nee, de woorden, de God nu van de hoop, betekent het volgende. Goed luisteren, als je dit beseft. Het is de handtekening van God zelf. Onder elke belofte in zijn woord. Het is de garantie van God dat hij wat hij beloofd heeft zal vervullen. Het is de God die achter de hoop staat. Die garant staat voor de hoop die ons verkondigd is. Het is als het ware God die opstaat en zegt, ik heb jullie een hoop gegeven en ik zal de hoop vervullen. Dat is de God van de hoop. In andere woorden, als je Gods woord leest en je leest de belofte van God, dan is het het ware God die achter je staat. En die je, en als je het leest, die het bevestigt met de woorden, en ik zal het vervullen. Ik zal het doen. Je kan erop bouwen, je kan er zeker van zijn. Een vers die dit onderstreept is Psalm 138 vers 2. Staat het volgende. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. Van deze woorden. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Nog een keer. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Een andere tekst, een andere vertaling, die beschrijft het zo, dat God zijn woord boven heel zijn naam gezet heeft. In andere woorden, de belofte heeft hij zo'n hoge plek gegeven. Dat God zijn eigen naam erachter gezet heeft. In andere woorden, als God zijn belofte niet houdt, dan komt er een smaad, een verachting over zijn naam. En we weten dat God zijn naam, zijn eeuwige naam, niet laat verachten. In andere woorden, God zal zeker zijn belofte groot maken. En wat er in deze tekst, in deze vertaling, wat ik hier mooi aan vind, heeft u uw belofte groot gemaakt. Het lijkt net alsof de tekst tegen ons spreekt dat God zijn belofte extra groot gemaakt heeft, zodat zijn naam extra groot verheerlijkt wordt. Alleen er is een groot probleem. Als wij grote beloften lezen, wat komt er dan? Wantrouwen. Dan gaan we zoeken naar een uitweg. Deze belofte is te groot. Als er een belofte staat dat we elke dag brood krijgen en we leven in Nederland, we hebben een vast inkomen, dan denken we, dat geloven we. Maar als de grote beloften staan, dan gaan we twijfelen. Alleen, wat ik wil dat u begrijpt, is dat deze beloften van God niet gemaakt zijn in een enthousiaste bui van God. Dat God op een dag zo vrolijk en zo blij was dat hij een heel aantal beloftes in zijn woord vastgelegd heeft. En de volgende dag dacht hij, ik wist niet dat het dit soort mensen waren. Als ik dit gisteren geweten had, had ik deze beloftes nooit zo gemaakt. Maar ja, nu moet ik. Nu moet ik de belofte nakomen. God is niet zo wispelturig als ons. God kent het einde van het begin. Als God zijn belofte neerlegt, dan geldt dat voor eeuwig. Dit zijn geplande beloftes. Met een wetenschap van vandaag. In andere woorden, God wist toen hij die woorden opschreef, dat wij ze vandaag zouden lezen. En dat is bijzonder. Als je Gods belofte in zijn woord leest en je beseft tegelijkertijd dat God deze, toen hij deze woorden opschreef, dat hij wist dat wij ze op een dag zouden lezen. Sterker nog, dat hij wist dat als wij ze zouden geloven, dat God ze zou waarmaken. En dat heeft hij gedaan om zijn naam bekend te maken. Zie je het doel van beloftes? Als God een belofte geeft, dan gaat het niet om dat wij iets van hem ontvangen, maar omdat wij het van hem ontvangen, dat we hem daarom gaan vertrouwen. Dat we keer op keer zien dat Gods beloftes waar zijn. En dat elke keer weer, dat we hem sterker en meer gaan vertrouwen. Ik heb het over woensdag gedeeld, maar het woord geloof of vertrouwen in het Hebreeuws heeft ook iets weg van een babytje. Wat op de arm van haar moeder ligt. Of van zijn moeder ligt. En elke stap die die moeder maakt. En dat kindje dat kijkt. Dat babytje kijkt naar zijn moeder. En die denkt, ik vertrouw op mijn moeder. En hoe verder die stappen gaan. En hoe vaker het is. Hoe ontspannender die kan liggen. Omdat die weet, mijn moeder die laat me nooit vallen. Het is niet twee stappen plof. Oppakken. Twee stappen plof. Nee, maar keer op keer op keer. Is het te vertrouwen. En zo zijn ook de beloften van God en zijn woord. En dat verandert alles. Als we werkelijk zo gaan leven. Als we werkelijk gaan vertrouwen op de beloftes van God. Ik zat erna te denken hoe ik dit kon illustreren. Maar stel je voor dat op een dag dat er oorlog uitbreekt in Nederland. En het is zo'n erge oorlog. Dat op een gegeven moment raak je van je familie en alles kwijt. En je huis en alles wat je hebt. Je hebt helemaal niks meer. En op dat moment, in de puinhoop, smeulende huizen, alles vernietigd, komt er een man naar je toe lopen. Net pak, met een koffer. Ik denk, nou, iedereen is tegen me gekeerd, alles is vernietigd. Wat zal deze man, wat kan hij nog wegnemen dan mijn leven? En hij loopt naar je toe en hij geeft die koffer in je handen. En hij zegt, deze koffer is voor jou, maar je mag hem pas openmaken als je thuis komt. En je lacht er bijna om, want je weet wat je thuis is. Er staan nog twee muren overeind. Er zit niet eens een dak meer op. Maar goed, je bent al lang dankbaar dat er iemand eindelijk iets geeft. En je loopt naar huis met die koffer. En je legt hem over de op de puin op neer. En je maakt de sloten los en je opent hem. En in die koffer zitten allemaal waardechecks. Weet jullie wat waardechecks, wat waardebonnen zijn? Heb je het wel eens gezien? Waardebonnen zijn, zeg maar bijvoorbeeld, als je kan dan een waardebon van bol.com krijgen. Hè, dan kan je boeken kopen. En dan staat er een bedrag op. En voor dat bedrag kan je iets kopen. Daar hoef je zelf niks meer voor te betalen. Oké? Okay? Maar deze waardechecks in deze koffer zijn heel anders. In deze waardechecks staat een waardecheck, een hele mooie, met een handtekening eronder. Gloednieuw huis. Nou, je neemt die waardecheck mee en denkt, ja, ik heb toch niks anders te doen. Dus je gaat naar die waardecheck en je komt bij een makelaar terecht. En je toont die waardecheck, je durft bijna niet te kijken hoe die makelaar erop gaat reageren. Want ja, je koopt nooit een huis voor een waardecheck. Maar je geeft hem in zijn handen. En hij kijkt ernaar. Hij zegt, nou, is goed, kom maar mee. En hij toont je het allermooiste huis. Het enige huis wat nog echt goed mooi staat. Prachtig huis met alles erop en eraan. En hij zegt, alsjeblieft. En je zegt, ja, maar hoe kan dat nou? Je kan toch niet, ik geef alleen maar een papiertje. Hij zegt, ja, maar die man, er was net een man bij mij. In een pak. En die heeft het hele huis, met alles erop en alles eraan, heeft het gekocht. En hij zei, als er zometeen iemand bij je komt, en die geeft je dit papiertje, en dan zet hij dus zijn eigen handtekening, maar hij liet het aan mij zien. Als hij dat papiertje geeft, dan moet je hem dat huis geven. Nou, ik ben verbaasd. En je gaat snel naar je koffer terug en je legt hem in het nieuwe huis. En die koffer zit vol met waardecheck, met beloftes. En alles wat je nodig hebt, wordt je gegeven. Het is te mooi om waar te zijn. He, dat alles zo op die manier. Dat je alles mag ontvangen. Maar dat is in het als het ware wat God geeft in zijn woord. Alle beloftes die veel groter zijn dan een huis of dingen uit deze wereld. Al die beloftes die God geeft in zijn woord zijn als het ware die waardechecks die ondertekend zijn. En als we die in geloof bij de Heere brengen, dan vervult de Heere ze. De tekst gaat verder. Mogen de God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vreugde in het geloven. In een andere vertaling staat er, louter vreugde. Of alleen maar vreugde en vrede in het geloven. Dat is wat Paulus bidt, dat de gemeente heeft. Is dat hetgene ook wat ons hart heeft? Dat we in ons geloof vol blijdschap en vrede zijn. Blijdschap, omdat we blij zijn dat God onze God is. En vrede, omdat we weten dat we veilig zijn bij de Heer. Maar achter deze woorden bevindt zich een strijd. En naar die strijd willen kijken vanmorgen. Aan de ene kant is er God door de Heilige Geest die ons wil vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. En aan de andere kant is het Satan die deze blijdschap en deze vrede wil wegroven uit het geloof. En wat gebeurt er dan als we die beloftes van Gods woord gaan lezen? Zie je, vaak hebben we het idee dat Satan niet wil dat we Gods woord lezen. Maar ik denk dat Satan aan het woord op zich geen moeite heeft. Alleen op het moment dat we het gaan geloven. En dat we de blijdschap en vrede vinden in het geloof van Gods woord. Daar, dat haat hij. Dus wat gebeurt er? We lezen, lees maar mee als je de Bijbels bij hebt. Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Bekende belofte. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En we lezen dat en de Heilige Geest die vult ons hart met een vloedgolf aan blijdschap en vrede in het geloven. We lezen dat en we zien het en we zeggen werkelijk. En ieder die gelooft, dus ook ik. Dat ik geloof in God, dat Jezus Christus voor mij gestorven bent. En vrede en blijdschap vult ons hart. En we wandelen in het vertrouwen met de Heer. En niets en niemand kan ons er neerkrijgen. Want wij zijn gered door God. En we geloven in de barmhartigheid van onze God, zoals de beloofd was in een eerder vers. En we lezen de tekst nog 3 keer. En opnieuw, maar het staat er echt. En ieder die gelooft, zonder uitzondering. En dan komt Satan. Hij komt achter ons staan als het ware. Ik verbeeld het om een idee te krijgen. Dat is natuurlijk niet dat je letterlijk zo achter je moet kijken. En hij legt als het ware onze hand op onze schouder en zegt. Jongen, mevrouw, meisje, dat klopt. Tekst klopt als een bus. Maar, wat lees ik daar nou? En ieder die gelooft. Daar zou ik er niet zo zeker van zijn. Geloof je wel echt? Zeg maar, heb je dit geloven? Ja, dan leef je ook gelijk volledig heilig. Als je echt in God gelooft, dan zondig je nooit meer. Maar jij, laten we nou eerlijk zijn. We kennen je leven. Weet je nog, gisteren, toen je dit en dit zei, ben jij iemand die gelooft? Je bent niet trots dat je zegt te geloven, maar eigenlijk geloof je helemaal niet. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we twijfelen. Wat nou als ik niet echt geloof? En de blijdschap en de vrede die we eerst door Gods Heilige Geest in ons hart hadden, die gaat langzaam, wordt die minder. En die begint weg te sijpelen. En onze hoop wordt kleiner en kleiner. Of kijk naar dit vers. De tijden dat we ons schamen voor onze gebeden. Dat we denken dat we niet meer naar God toe durven. Omdat we denken dat onze kleine gebeden. Wie heeft dat? Die gebeden van ons. Die komen toch niet bij God aan. Ja, de gebeden van die anderen wel. Maar die gebeden van ons. Wat heeft God eraan? En dan lezen we in Spreuken hoofdstuk 15 vers 8. En ik hoop dat u deze momenten kent. Hoofdstuk 15, vers 8, en dan het tweede gedeelte. Maar het gebed van oprechte is hem wel gevallig. En we lezen dat en we merken dat er een bemoediging komt van God. En dat er een blijdschap en een vrede in ons hart komt. Dat we niet zeggen, oké, ik breng gebeden bij God en God die kijkt ernaar, die test en die gooit het weg. Maar God heeft een welbehagen in mijn gebeden. Als ik tot God bid, dan begint Gods hart sneller te kloppen. En God is verblijd in mijn gebeden. En dan komt Satan. En die zegt, nou, maar lees nou nog eens goed, jongen. Mevrouw, de oprechten. Dit vers wat God hier opschrijft, daar kan niemand aan tippen in de hele wereld. Wie is er nou werkelijk oprecht in alles? Ik lees in Spreuken 7 vers 29, alleen zie, dit heb ik gevonden dat God de mens oprecht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. Dat ben jij. Jij hebt vele uitvluchten. Als je echt naar jezelf kijkt, je bent niet oprecht. Ja, nu wel. Maar net niet. God verblijdt in jouw gebeden. Zie je de strijd? Dan komt de Heilige Geest. De Romeinen hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Aha. Het is niet dat wij oprecht zijn als volmaakt oprecht. Maar het is Jezus Christus die in ons hart werkt, die ons oprecht maakt. Die datgene wat we bidden, oprecht bidden. Dat God ons verandert in ons hart. En dit is die strijd die er gaande is. Om ons geloof. Dat we in Gods belofte geloven. Zie je dat we versen op twee manieren kunnen lezen. Als we echt naar de tekst kijken, dan staat er een belofte in. Maar als we die tekst met een andere bril gaan kijken, dan gooien we die belofte als het ware overboord. En dan begint er een onrust te komen. En een wantrouwen in de belofte van God. Alsof ze te hoog zijn ingezet. Dat niemand ze kan ontvangen. Hoofdstuk 15 van Romeinen, het vers. We mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Dat is het doel. Dat wij al zijn beloften geloven. God heeft zijn beloftes geschreven, opdat wij ze zouden ontvangen in het geloof. Besef je wat dat betekent? God heeft zijn beloftes gegeven, zodat wij ze zouden ontvangen. Oké, dit is geen moeilijke zin. Wat is gehoorzaamheid in deze zin? Als God zou zeggen, ik heb mijn beloftes gegeven, omdat jullie ze zouden ontvangen. Wat is gehoorzaamheid?
Ontvangen.
Om de beloftes te ontvangen door geloof in God. Laat me u een paar beloftes voorlezen. Psalm hoofdstuk 84 vers 12. God zal genade en eer geven, want God de Heere is een zonneschild. De Heere zal genade en eer geven. Niet wij moeten genade en eer gaan verdienen of voor onszelf opwekken. God zal het geven. Als je dat beseft, dan hoef je niet meer te jagen. Naar wie ben ik? Hoe sta ik? Hoe zien mensen mij? Gods belofte zegt, ik zal genade en eer geven. Jacobus hoofdstuk 4, vers 8, het eerste gedeelte. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is een belofte uit Gods woord. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is niet nader tot God en doe dit. Of nader tot God als je dit bent. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Gehoorzaamheid is geloven. Dat als we tot God komen, dat God tot ons komt. De laatste Jeremia, niet de laatste belofte. De laatste die ik nu ga voorlezen. Jeremia hoofdstuk 31, vers 34, het laatste gedeelte. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Wat zijn de woorden die Satan hier aan toe zou voegen? Zolang je maar. Maar o wee als. Want dan haalt hij die zonde weer uit een doos die verborgen was. En dan staan ze weer allemaal. Gods belofte. Dat als iemand in hem gelooft. En hij is gewassen door het bloed van het lam. Dat die zonde nooit meer terug zullen komen. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En aan hun zonde niet meer denken. In andere woorden, als wij aan onze zonden vanuit het verleden denken, God denkt er niet meer aan. Dat is Gods belofte. Gods woord is zo rijk aan beloften. Dat het voor ons misschien, dat we een jaar nodig hebben. Ik weet dat er een aantal jongeren de Bijbel aan het lezen zijn. Maar eigenlijk zou het mooi zijn, als je klaar bent, dat je het nog een keer doet. En dat je nu alle beloftes gaat opschrijven die je tegenkomt. Alles wat God belooft. Als je die allemaal onder elkaar zet. Dan zeg je, ja maar heb ik praktisch een nieuwe Bijbel geschreven. Ja. Vaak denken we dat God op deze manier naar kijkt. Spreuken hoofdstuk 25 vers 17. Zet uw voet niet dikwijls in het huis van uw naaste. Anders zou hij genoeg van u krijgen en u gaan haten. Dat is niet wat God zegt over hemzelf. Zie je, het klopt als wij continu naar onze buurman gaan en altijd van hem vragen en vragen en vragen en vragen. Dat op een gegeven moment slaat de deur dicht, is het klaar. Dat zijn de mensen die wij zijn. In ieder geval de mensen van deze wereld. Laten we hopen dat wij het niet zo zijn. Maar zo is het niet bij God. God is geen mens. God roept ons juist voortdurend bij hem. Als we 5 keer op een dag naar de Heere gaan, zegt de Heere, kom 10 keer tot mij. En dan komen we 10 keer op een dag, zegt de Heer, kom elk uur. Kom voortdurend bij de Heer. Om te komen en meer genade te ontvangen. Het is bijna, in ons Nederlands denken, is het bijna oneerlijk om dat te doen voor God. Dat we continu bij hem komen om van hem te ontvangen. Ons gedachte is, oké, ik kom bij u, ik heb zoveel ontvangen en nu moet ik wat voor u gaan doen. Nu moet ik het als het ware terug gaan betalen. En we draaien onze rug en God zegt, wacht even. Ik wil meer geven. Oké, maar nu, en we beginnen bijna gestrest te raken. Want ja, we hebben nu wel zoveel ontvangen. De druk van hoeveel we daar wel niet tegenover moeten zetten, wordt wel zo ontzettend groot. Dat we niet veel zegeningen meer moeten ontvangen. Want anders kunnen we het niet aan, al het werk wat we moeten gaan verzetten, om God terug te betalen. Vrije genade. Genade zonder dat God er iets voor terugvraagt. Zeg maar, doe er dan niks. Jawel, God werkt een verlangen in ons hart. Dat is ook genade. Maar het is niet zo dat als wij God ons iets belooft, dat hij als het ware zegt, dit heb ik van aan je gegeven, nu wil ik evenveel op een andere manier ervan terug. Het laatste gedeelte van het vers. Het ene laatste gedeelte van het vers. Opdat u overvloedig bent in de hoop. Opdat. Wat betekent het woord opdat? Wat volgt er dan? Het begint met C-O-N en het eindigt met C-L-U-S-I-E.
Conclusie.
Het doel. En ik heb het grote einddoel. De reden achter al Gods belofte. En wij hebben dan het idee. Wat er voor ons eigenlijk achter zou moeten komen. Opdat jullie werkelijk hard gaan werken. Voor hem. Maar wat staat er? Opdat u overvloedig bent in de hoop. Dat u overvloedig bent in het hoop. Het idee hierachter is dat er een beker zo gevuld wordt. Dat die beker gaat overvloeien. Dat er al die beloftes en al die genade die God in ons gegeven heeft. Dat er als het ware vanuit het binnenste van ons hart stromen van levend water zullen komen. Ook van de hoop. Het doel van al de beloften in Gods woord is niet hoeveel wij daarvan krijgen en van ontvangen. Maar om ons een vast vertrouwen in God te geven. Dat we werkelijk God vertrouwen. En wat is de grote hoop? Want al die beloften, dat zijn als het ware richtingaanwijzers naar één grote hoop. En wat is de grote hoop in ons leven?
De Heer Jezus.
Behoudenis. Als we uiteindelijk van deze wereld weg zullen gaan. Dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Zie je, al de beloften in Gods woord zijn als het ware bemoedigingen. Om aan te geven. Ik ben bij je. En ik zal bij je zijn. Op een dag zul je in mijn aanwezigheid staan. Liggen, zitten. Zijn. Er komt de tijd aan het einde van ons leven. Dat we binnen zullen gaan in de poorten van de hemel. Want God heeft ons door ons leven heen. Hij geeft overal die schatten van zijn liefde. Legt die neer. Telkens weer in zijn woord. Al die beloftes. Al die blijken van liefde. Continu weer. Volgende week is het volgende week. Het feest waar zeg maar één keer in het jaar iedereen heel lief doet tegen zijn partner. Valentijn. 14e of 2 weken. Ik ben er niet zo heel erg mee bezig. Maar op een dag. Laat iemand zien. Maar God die laat het elke dag keer op keer zien. Dat hij van ons houdt. Niet als één keer in het jaar. Maar als meer en meer en meer. Dat we op het einde van ons leven de poorten in zullen gaan. En voor zijn aangezicht verschijnen. Vaak kijken wij naar de belofte van God als iets wat we ontvangen, zodat we meer bruikbaar worden voor zijn naam. En vaak is dat zo. Vaak heeft dat een bijwerking. Hoe meer God zijn belofte in ons vervult, hoe krachtiger en hoe beter we zijn werk kunnen doen. Maar het grote einddoel is dat de hoop in ons vermeerderd wordt. Dat we gevuld overvloeien van de hoop dat we met God binnen zullen gaan. Dat zijn sterke christenen in Gods aangezicht. Iemand die werkelijk zeker weet dat de Heere bij hem staat. En dit is wat de tekst ons laat zien. Dat door de blijdschap en de vrede die louter vreugde en vrede in het geloof verlangt ons hart meer en meer naar die dag die komen gaat. En wat gebeurt er als we meer en meer van Gods belofte zien? We komen iemand tegen. Wat gaan we doen? We willen niet meer over die andere dingen spreken. God heeft zijn belofte in mij waargemaakt. En wij denken dat we alleen maar aan het praten zijn over wat God voor mij gedaan heeft. Maar die persoon die ziet dat, die denkt, wie is deze God? Wie is dit? En dan de laatste woorden. Romeinen 15, vers 13, dit zijn echt de laatste woorden. Door de kracht van de Heilige Geest. De hoop in ons is bekrachtigd door de Heilige Geest. God zelf gaat met ons mee. En Hij leidt ons voortdurend door de Heilige Geest. Waar we vanmorgen over spraken. Dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Waardoor God in ons, ons naar voren helpt en met ons meegaat. De hoop is wel in ons hart. Maar alleen hoop kom je niet ver mee. Ook al kan je er nog zo overtuigd van zijn. Als je alleen de hoop in je hebt, dan is het alleen je gedachten en je hart die ze verblijdt. Maar God laat ons geen wezen. Zelfs geen verblijde wezen. God zelf werkt met zijn kracht in ons. Stap voor stap voor stap. Dus als het ware God die onszelf niet alleen die richting aanwijzers van zijn belofte naar de hemel wijzen. Maar God die zelf met ons meegaat. En ons leidt er doorheen. Zie je het boek van John Bunyan, de pelgrimsreis, de christenreis. Zo is de Engelse vertaling. De christenreis is een mooi boek aan de ene kant, maar het is geen volmaakt boek. De christenreis is een christen die als het ware alleen door het leven leidt en hier en daar heeft God hem aanwijzingen gegeven, hulp. En hij staat hem bij. Maar eigenlijk, de echte christenreis is christen. Die met God naast hem gaat. Langs elke plek. Dat is de werkelijke christenreis. Dat God met ons meegaat. Door de kracht van de Heilige Geest gaan we voor van heerlijkheid tot heerlijkheid. Geloof in de belofte van Gods woord. Waar u ze ook leest in het woord. En bij elke belofte die u leest, kijk dan naar boven. En geloof in God. Misschien zouden we het fysiek moeten doen. Simpelweg om erbij stil te staan. Telkens als we een belofte zien. Om op God te zien. En te geloven dat wat Hij zegt werkelijk waar is. En als u dit doet, dan gaat Satan u wijsmaken. En dit is heel gevaarlijk. Dat u de meest onheilige christen bent. Van Gods kinderen. Want je leest Gods belofte en je denkt gelijk dat jij het moet hebben. Je bent zo zelfzuchtig en zo egoïstisch. Telkens als je zijn belofte leest, dan wil jij die belofte ook hebben. Heb je nog niet genoeg gekregen? En hij zal je aansporen. Je moet niet naar die belofte kijken. Je bent al zo is het nooit genoeg voor jou? Moet je nog meer hebben? Kijk naar de wet. De wet is iets wat jij er tegenover kan zetten. Je moet veel beter je best doen. Die beloftes, die moet je maar even aan de kant leggen voordat je weer een hoop gewerkt hebt. Zodat je weer, net zoals aan het einde van de maand, weer betaald kan krijgen. Of aan het einde van het seizoen. Je moet werken en dan kan je oogsten. En dan zal hij je aansporen om zijn wet te vangen en niet van hem te ontvangen. En ergens klinkt het heel heilig. De beloftes van God. Ik weet dat ik ze kan ontvangen, maar ik leg ze naast me neer. En daarentegen neem ik het slavenjuk op mij. En dan ga ik voor God strijden. Asceticisme. Valse nederigheid. Dat is geen bedelaar van de genade. Maar dat is een heerser over de genade. Dat is iemand die zegt, de genade van God, de beloftes, die heb ik niet nodig. Ik kan het zelf doen. Dan wees, pas op, wees voorzichtig. Als je de beloftes leest, dat je geen enkele belofte overslaat. Om te zeggen dat je die niet nodig hebt. Want ook al is er een hoeveelheid aan beloftes in Gods woord. We hebben elke belofte van Gods woord nodig. Elke belofte, ieder van ons. Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer en opmerkzaam zijn, dus opletten, zien, is beter dan het vet van rammen. God heeft ons geroepen om te geloven in zijn belofte. Habakkuk 2 vers 4 zegt, zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. We zijn geroepen om te leven uit het geloof in het woord van God. Je zegt maar, die roeping is te mooi. Ja, want God is goed. Broeders en zusters. We zouden gekenmerkt moeten zijn als mensen vol blijdschap en vrede in het geloven. Onwankelbaar. Niet angstig voor wat ons dan ook toe zou vallen. Want God is bij ons en zijn beloftes zijn talrijk. 2 Timotheüs hoofdstuk 1 vers 12 zegt Paulus, daarom onderga ik ook deze dingen. Paulus leed een leven die zwaar, dat zwaar en dat moeilijk was. Maar hij wist, staat er, want ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ben ervan overtuigd dat hij bij macht is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Paulus zegt, ik heb een zwaar leven op deze aarde. En dat leven heb ik niet zelf uitgezocht, de Heer heeft me dat leven zo gegeven. Maar ik weet wie ik geloofd heb. In andere woorden, Paulus zegt, en dat zie je ook door zijn leven, dat God telkens weer laat zien wie God is aan Paulus. God heeft ons niet een leven beloofd, wat als het ware over de wolken gaat. Waar we nooit een doorn in onze vinger geprikt krijgen, of een misstap zetten. Waarop we struikelen en onszelf pijn doen. Maar God heeft zijn woord zo vol belofte gegeven. En hij verlangt, en hij wil, dat wij vol blijdschap en vrede in zijn belofte geloven. Dus laten we niet langer naar de advertenties van deze wereld kijken. Laten we niet langer zoeken naar de producten of de dingen die deze wereld ons zo aanprijst, dat dat onze gedachten vult. Maar laten we kijken naar de eeuwige belofte van God. En laten we alles wat we hebben daarop inzetten. Om te geloven in zijn belofte. Laten we afsluiten, gebed. O trouwe Vader. Alle blijdschap en vrede in het geloven. O Vader, ik bid en ik smeek u. Dat u onze ogen opent. Om te geloven in u. Dat u, o Heer Jezus Christus, werkelijk ons alles bent. Want uw beloften zijn goed. O Heer, geef ons de nederigheid om te geloven in u. Om te vertrouwen op al wat u gedaan en beloofd heeft. Dat wij ons zullen verheugen. Louter vreugde in het geloven. Wat ons leven ons ook brengt, dat ons hart enkel en alleen vreugde en vrede zal zijn in het geloven. Zodat onze hoop in ons zo opbloeit, tot de dag dat we bij u binnen zullen gaan. Vader, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.